Ja, een heel goedenavond. Fijn om hier te mogen zijn. En met jullie te mogen nadenken over Romeinen hoofdstuk 11. En ik zal zo meteen puntsgewijs een aantal hoofdgedachten uit dit hoofdstuk proberen op een rijtje te zetten voor u. En die hebben inderdaad te maken met het thema hoe handelt de Heere God met Israël, ook in deze tijd waarin we nu leven. Maar het heeft ook te maken met redenen om Israël te steunen. Maar misschien is het goed om eerst een paar inleidende opmerkingen te maken. In de eerste plaats dit. Het is heel goed dat wij avonden zoals dit met elkaar hebben. En dat er nagedacht wordt in de kerk, ook over Israël. Want het is op zijn minst natuurlijk zeer verwonderlijk dat de aandacht van de wereld in de tijd waarin wij nu leven, de aandacht van wereldleiders, de aandacht van de wereldpolitiek, de aandacht van de machthebbers en de machten die er zijn, de natieën die er zijn en de grootmachten van nu, dat de aandacht van de wereld onophoudelijk uitgaat naar wat er in het Midden-Oosten gebeurt. En dat is de laatste maanden meer dan gemiddeld, maar dat is al decennia lang aan de gang. Ik zal u één ding zeggen, dat was 100 jaar geleden zeker niet het geval. 150 jaar geleden was dat helemaal niet het geval. Toen gaf de hele wereld helemaal niets om Jeruzalem. En nu gaat de aandacht van de wereld onophoudelijk uit naar Jeruzalem en wat er zich rondom Jeruzalem allemaal afspeelt in deze wereld. Dat is toch opmerkelijk, dat is trouwens iets wat de Bijbel ook heeft geprofeteerd, wat we ook in de Bijbel vinden, dat de Bijbel leert duidelijk, bijvoorbeeld in Zacharia hoofdstuk 12, dat in het einde der tijden dat de volkeren ook zich zullen keren tegen Jeruzalem. Nou, dat is zeer actueel, zou ik haast zeggen. Nou, dan is het zeer verwonderlijk als er in de kerk niet wordt nagedacht over Israël, terwijl wij toch degene zijn die, als het goed is, dag in dag uitlezen in dat boek waarin het van begin tot eind bijna heel erg veel gaat over Jeruzalem en over land en volk van Israël en over wat daar is gebeurd en ook over wat daar zal gebeuren. Dus dat is eerst om iets waar ik u mee wil prikken om erover na te denken. Het is verkeerd als er in de kerk niet wordt nagedacht over de plaats van Israël. Nou, een andere inleidende opmerking die ik zou willen maken is dit. Als u mij vraagt, is het ergste wat er in de theologie van de christelijke kerk is gebeurd. De meest, een zeer grote dwaling die zich al vroeg in de kerkgeschiedenis heeft ontwikkeld, is de gedachte dat sinds Christus de rol van Israël als bijzonder volk van God is uitgespeeld, dat ook land van Israël en ook de stad Jeruzalem, dat sinds Christus dat allemaal niets meer te betekenen heeft, dat het helemaal niet meer gaat om het land en volk van Israël en ook niet om de aardse stad Jeruzalem, dat het alleen maar gaat om het hemelse Jeruzalem. En dat alle beloften die aan Israël zijn gegeven zijn overgegaan op de kerk, waarbij je dus heel veel van die beloften moet gaan vergeestelijken. Je moet er een geestelijke betekenis aan gaan geven, want je kan heel veel teksten uit het Oude Testament niet meer letterlijk lezen. En zo heb ik mij verbaasd, om u een voorbeeld te geven. Ik noemde net Zacharia 12. Ik heb kort geleden in de gemeente in Katwijk gepreekt over Zacharia hoofdstuk 12. Ik was in het buitenland en ik heb toen 8... andere preken over Zacharia 12 heb ik gedownload op mijn telefoon. Allemaal Engelstalige sprekers trouwens. En ik heb alle 18 preken deels of geheel beluisterd. Niet om de preek van een ander over te nemen, maar wel omdat ik benieuwd was naar hoe deze andere predikers Zacharia 12 uitlegden. En van die 8 was er maar 1 die in Zacharia hoofdstuk 12 voor Israël en voor Jeruzalem gewoon letterlijk Israël las. En alle 7 anderen die hadden het gewoon over de kerk. Israël was in hun optiek daar in Zacharia 12 de kerk. En de strijd tegen Jeruzalem was in hun ogen de strijd tegen het lichaam van Christus. En dat is een voorbeeld van hoe de teksten worden vergeestelijkt. Misschien bent u ook wel gewend. Het zou heel goed kunnen dat hier vanavond heel wat mensen aanwezig zijn die hun leven lang al in de kerk hebben gezeten. En die ook gewend zijn aan het uitleggen van teksten uit het Oude Testament waar Israël staat. En dat er zonder meer eigenlijk de kerk wordt gelezen. En dat het zomaar allemaal klakkeloos wordt toegepast op de kerk. Nou, dat is wat we noemen vervangingstheologie. En dat is een kwalijke zaak. Want dat heeft ten eerste geleid tot heel veel antisemitisme vanuit de kerk. Dat is al verschrikkelijk. En ik zal u de details besparen, maar de details zijn afgrijzelijk. Het getuigenis van het christendom in deze wereld is door de vervangingstheologie, vanwege de wijze waarop de christelijke kerk met het Joodse volk is omgegaan, is dat getuigenis zeer aangetast. Het heeft ook het verstaan van de inhoud van het evangelie veranderd. Daar kom ik later vanaf nog wat op terug. Maar er is één groot probleem. En dat is, ik noem dit nog bij wijze van inleidende opmerking, maar dat is mij kort geleden eigenlijk heel erg duidelijk geworden. Eén groot probleem met deze leer. En dat is dit. Hoe is het mogelijk dat God in het, wat wij noemen in het Oude Testament, dat wij vele beloften lezen die God heeft gedaan aan Israël. Veel onvoorwaardelijke beloften en veel onvoorwaardelijke verbonden die hij met Israël heeft gesloten. Veel woorden waarin hij heeft gezegd, ik zal zorgen dat jullie blijven bestaan. Ik zal zorgen dat jullie nageslacht hebben. Ik zal jullie terugbrengen in het land. Ik zal jullie tot een God zijn. Jullie zullen altijd een volk zijn voor mijn aangezicht. En er zijn heel wat verbonden die God met Israël heeft gesloten. Dominee Glashouwer noemt er 7, waarvan er maar 1 voorwaardelijk is. En dat is het verbond van de Sinaï. En als Israël zich niet houdt aan de wetten en de regels van de Sinaï, dan zullen ze niet meer mogen wonen in het land. Dat is het voorwaardelijke van het verbond op de Sinaï. Maar alle andere verbonden zijn onvoorwaardelijk. En nou komt het punt, hoe is het mogelijk, of hoe kan je zeggen dat God dat zo duidelijk heeft beloofd, dat hij dat zo duidelijk heeft gedaan, dat hij deze verbonden met zijn volk heeft gesloten en dat hij sinds Christus zich daar niet meer aan houdt. Hoe kan dat? Deze mensen die deze leer verkondigen, en die leer is nog steeds zeer levend in zeer veel kerken en bij zeer veel dominees ook in ons land, die moeten kunnen uitleggen hoe het mogelijk is dat God zulke onvoorwaardelijke beloften doet en dat hij sinds Christus in deze wereld is gekomen ineens zijn handen daarvan aftrekt en zegt, het spijt me, nu hou ik me niet meer aan wat ik aan jullie heb beloofd. Eigenlijk zegt de vervangingstheologie dat God onbetrouwbaar is. En dat zullen de mensen die dit leren moeten kunnen uitleggen. En daarom is het een grote dwaling. En weet u, het heeft ook te maken natuurlijk met Efeze 2. Efeze 2 zegt heel duidelijk, en dat is ook heel belangrijk, dat de Heere God uit Jood en uit Heiden zijn gemeente roept. 1 nieuwe mens. De scheidsmuur is weggenomen. In Christus is er nog Jood, nog Griek. Dat is de gemeente van Christus, dat is het lichaam van Christus. Weet je wel, het is niet bepalend of je Jood bent of niet Jood bent voor de behoudenis. Nee, de behoudenis is in Christus. En dat is Efeze 2. En dat heeft Paulus geschreven. Maar dat neemt niet weg, weet je, daar is uit geïmpliceerd dat omdat het lichaam van Christus uit Jood en uit Heiden is, is er geïmpliceerd. En dus is er voor het etnische Israël, voor het lijfelijke volk Israël in deze wereld, voor het Joodse volk is de rol uitgespeeld. Maar diezelfde Paulus die Efeze 2 heeft geschreven, heeft ook Romeinen 11 geschreven. En daarin leert Paulus heel duidelijk dat Gods bemoeienis met Israël in bijzondere zin, en dat de bijzondere rol die het Joodse volk, het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob, het lijfelijke volk Israël, het etnische Israël in deze wereld, de Joden, Romeinen 11 leert heel duidelijk dat de bijzondere rol die zij spelen en dat het een bijzonder volk nog steeds is, Romeinen 11 leert heel duidelijk dat dat niet is opgehouden sinds Christus. En dat is waar het mis is gegaan. Die twee dingen kunnen naast elkaar bestaan. Eén lichaam van Christus uit Jood en Heiden. En toch ten aanzien, dat gaat om de behoudenis. Efeze 2 gaat om de behoudenis van ons leven, gaat om onze redding, gaat om onze verlossing. Maar Romeinen 11 gaat erom dat God in zijn plan met deze wereld en in zijn plan met Israël en de volkeren nog steeds een bijzondere rol voor zijn aloude volk heeft. En dat hij zijn beloften niet verloren laat gaan en zich nog steeds houdt aan de verbonden die hij met hen heeft gesloten. En dat heeft ook alles te maken met de eindtijd. Met de komst van zijn koninkrijk. Want we hebben met elkaar gelezen, de verlosser zal uit Sion komen en hij zal de ongerechtigheden van Jacob afwenden. De goddeloosheden zal hij van Jacob afwenden. De Heer Jezus Christus zal uit Sion komen en dat is Jeruzalem. Daar kom ik straks op terug. Oké, ik ga een paar dingen noemen vanuit Romeinen hoofdstuk 11. Het eerste wat ik wil noemen is dit. De Romeinen 11 leert ons dat er bijzondere beloften rusten op het Joodse volk. Bijzondere beloften rusten op Israël. Ook ten aanzien van het tot geloof komen in Jezus Christus. Want Paulus heeft het niet alleen over hun val, maar heeft het ook over hun rijkdom. Kijkt u met mij naar vers 12. Hij heeft het niet alleen over hun achteropkomen, maar hij heeft het ook over hun volheid. Paulus spreekt over de volheid van Israël. En hij zegt het in bepaalde beeldspraken in vers 11. Zijn ze soms zo gestruikeld dat zij vallen zouden? En hoe moeten we dat lezen? Kijk, Israël is gestruikeld over Jezus Christus. Er zijn heel veel Joden geweest sinds Christus en nog steeds die niet geloven dat hij de Messias is. Jezus is wat dat betreft ook een steen des aanstoots. Dat lezen we ook in de evangeliën. En veel van de Joden tot op de dag van vandaag, maar ook al snel na Christus, hebben aanstoot genomen aan Jezus Christus. En dat kan je ook vergelijken met ze zijn over hem gestruikeld. Als je ergens tegen stoot, dan kan je ook struikelen. En dan zegt Paulus dit. Zijn ze soms zo gestruikeld dat ze neer zijn gevallen. En dat ze zo zijn gevallen dat ze nooit meer zullen opstaan. En zo staat het ook in een van de Engelse vertalingen. Did they fall beyond recovery? Zijn ze zo gevallen dat ze niet meer hersteld kunnen worden? Dat is de gedachte van vers 11. En Paulus zegt volstrekt niet. Dus Romeinen 11 leert ons. Ja, ze zijn gevallen over Christus. Ja, ze zijn achterop gekomen. Ja, ze zijn verhard. Vers 15. Ze hebben het evangelie verworpen. Vers 15. Maar die val en dat achteropkomen en die verharding en die verwerping van het evangelie, die zal niet altijd duren. Er is een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen totdat. Bijzonder niet. Als u het mij vraagt, leert Romeinen 11 ons dat er een tijd gaat komen, en dat zegt Paulus ook expliciet, dus er gaat een tijd komen dat heel Israël behouden zal worden. Er gaat een tijd komen, trouwens Zacharia 12 zegt dat ook, juist als de volkeren zich tegen Israël keren, juist als de strijd om Israël zeer hevig zal worden, en als God zijn volk zal beschermen, terwijl alle volkeren zich tegen zijn volk gaan keren, dan staat er in Zacharia 12 dat hij de geest van de gebeden over zijn volk zal uitstorten en dat de geest der genade over Israël zal worden uitgestort. En dat ze, dan zegt de Heer, ze zullen mij zien die zij doorstoken hebben. Dan zal Israël zien dat degene die toen doorstoken is, dat de Heer is. Zullen mij zien die zij doorstoken hebben. Dat is nu nog het struikelblok voor Israël. Nu zeggen velen niet, degene die toen is gekruisigd aan het kruis van Golgotha, dat is de Heere zelf. Maar dan zullen ze belijden, het is de Heere de Heere God zegt, zullen mij zien. Hoort u dat? Zullen mij zien. Degene die er verstoken werd, dat ben ik, zegt de Heere. En dat zal Israël gaan belijden. Wat dat betreft rust er een hele bijzondere belofte op het volk Israël. En Paulus zegt, als hun val al zoveel rijkdom voor de wereld betekent, en hun achteropkomen al zoveel rijkdom voor de heiden, hoeft te meer hun volheid. Met andere woorden, als dat gaat gebeuren, dan is dat niet anders dan opstanding uit de doden. Ze zijn instrumentaal. Zelfs hun val heeft geleid tot rijkdom. Als ze dan tot volheid gaan komen, betekent dat niet anders dan opstanding uit de doden. Wat een belofte. Want het heil hoort natuurlijk bij Israël. Het heil hoort op en top bij Israël. Als de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg. De eerste opbrengst van het land, als dat heilig is, dan is het deeg ook heilig. Dat hoort bij elkaar. Dat is de gedachte van dat vers. Het een hoort bij het ander. Een goede opbrengst van het land leidt tot goed deeg. Dat is één op één. Een goede wortel leidt tot een goede plant en goede takken. Dat is één op één. Het een hoort bij het ander. En zo zegt Paulus ook. Israël en de verlossing in Christus, die horen op en top bij elkaar. En dat zal ook gaan gebeuren. Dat zal ook gaan gebeuren, want het is niet alleen mogelijk dat de natuurlijke takken weer teruggeënt worden op de edo-lijf. Eerst zegt hij nog, als ze niet in het ongeloof blijven, zullen ze weer geënt worden. En dan steeds meer heeft hij het niet over dat het hypothetisch mogelijk is, maar dan zegt hij, nee, zij zullen ook weer geënt worden op hun eigen olijf. Ze zullen ook weer geënt worden op hun eigen edele olijf. En die verharding zal niet altijd duren en dan zal heel Israël behouden worden. Zo zal heel Israël zalig worden. Die verharding is een verharding tot dat. Dat noemen wij de theologie van de hoop. En de Puritijnen in de 17e eeuw en in de 18e eeuw in Engeland, die hadden dit al door. Ze zijn niet de eerste die dit ontdekken in de Bijbel. En zij noemden dit de theologie van de hoop. Er gaan heel veel moeilijke dingen gebeuren in de eindtijd. De antichrist komt. En wie vuiler wordt, wordt vuiler. En de strijd zal toenemen. En er komt een grote verdrukking. En Satan zal nog worden losgelaten. En enzovoort, enzovoort. En er komen allerlei oordelen over de wereld. Maar dit is de theologie van de hoop. Dat het aloude volk van God de schellen van de ogen zullen vallen. En dat ze op Gods tijd, dat Christus zich aan hen zal openbaren. Zoals de ogen van de broers van Jozef op een gegeven moment open gingen voor wie hij was. Ze hadden heel lang niet door dat ze met hun eigen broer te maken hadden, die onderkoning was geworden. Maar op een gegeven moment zal hij zich aan hen bekendmaken. En wat een moment is dat als je Genesis leest, als je Genesis 37 tot en met 50 leest, als je dan in hoofdstuk 45 daar bent, dat Jozef zich ineens aan zijn broers bekendmaakte. Als je dat leest, we hebben het niet zo lang geleden nog aan tafel gelezen, nou, dan gaan de rillingen over je lijf. Wat een moment dat hij in één keer dat hij zich bekendmaakte aan zijn eigen broers. En dat ze zien dat hij hun verlosser is, hun eigen broer, die ze niet hebben herkend in het begin. Zo zal het zijn straks, als dit gaat gebeuren. En daar zijn we naartoe op weg. Dat is heel duidelijk wat Paulus leert in dit hoofdstuk. En als je dat ontkent, ik heb dominees horen zeggen, ach, weet je, sinds Christus zijn de Joden, net als de Mexicanen en de Zimbabwanen en de Belgen, en de Russen, en de Chinezen, en de Nederlanders, is absoluut geen verschil meer. Wat doe je dan met deze verzen? Het heil hoort toch bij Israël? En God zal ervoor zorgen dat het heil uiteindelijk ook volop over Israël in deze wereld zal worden uitgestort. Want het is heel apart dat ze hem niet hebben aangenomen. Dan kom ik bij mijn tweede punt. Hun verwerping was nodig. Hoe handelt God met Israël? Nou, wat Romeinen 9 tot met 11 leert, is dit. Dat hoe het gegaan is met het Joodse volk ten aanzien van het geloof in Jezus Christus, dat is een heel aparte, bijzondere gang van zaken. Laat me proberen iets te zeggen van waarom het zo vreemd is. Israël was als geen ander volk voorbereid op de komst van de Messias. Zij hadden de belofte ten aanzien van de Messias al die eeuwenlang al gelezen in hun eigen wet en profeten. De wet en de profeten getuigen allemaal van Christus. En die wet en die profeten, zij waren het volk dat de wet en de profeten had ontvangen. Zij lazen in die boeken. Zij hadden al eeuwenlang de hele dienst in de tabernakel en in de tempel meegemaakt. En die hele dienst in de tabernakel en in de tempel, die spreekt over vergeving door het bloed. Dat er bloed, dat er een offer wordt gebracht en dat er bloed is en dat er door bloed vergeving is. Hey, wij weten, als wij terugkijken en vanuit onze kennis van Christus kijken wij naar de hele tabernakeldienst, dan zien we allerlei aspecten van het heil en van de verlossing in Christus, zien wij terugkomen in de tabernakeldienst. De feesten van Israël, die spreken over Christus. Het is wonderlijk, in conferenties hebben wij soms elk jaar weer een ander van de feesten van Israël bestudeerd. Het is ongelooflijk hoe in de feesten van Israël Christus al zichtbaar is. En ook de chronologie van de geschiedenis van Israël. Dat ze op de 50ste dag na de Exodus bijvoorbeeld, dat ze aan de berg Sinaï zijn. En dat ze op de 50ste dag de wet ontvangen. En de parallellen tussen Exodus 19 en Handelingen 2 zijn onvoorstelbaar. Het is gewoon zo wonderlijk hoe dat allemaal bij elkaar past. Maar Israël heeft altijd in die boeken kunnen lezen en heeft dit meegemaakt. En het is aan hen is het gegeven. Zij hebben al die openbaring ontvangen. Openbaring ten aanzien van Christus. En toen kwam hij. En toen gingen honderden profetieën in het leven van Jezus in vervulling. Tot in de kleinste details. En toen werd hij het lam van God. Dat de zonde der wereld wegneemt. En toen kwam er werkelijk vergeving door het bloed. En hij stond op uit de dood, zoals Psalm 16 ook heeft geprofeteerd. En Jesaja 53 en Psalm 22 zijn op wonderlijke wijze in vervulling gegaan. In de lijdensweg van Christus. En zo zou ik nog heel lang door kunnen gaan. En Israël heeft het allemaal altijd gelezen. En toen de prediking aangaande Christus tot hen kwam, waren er op een gegeven moment steeds meer die het niet aanvaarden. Hoe kan dat? En toen ging notabene deze boodschap van een gekruisigde Christus, een behoorlijk dwaze boodschap, die ging de wereld in. En die kwam naar heidenen die nooit in die profeten hadden gelezen en die nooit die tempeldienst hadden meegemaakt. En die nooit veel hadden nagedacht over de feesten. En die al die profetieën nog nooit hadden gehoord. En deze boodschap van Christus gaat de wereld in en onder de heidenen zijn er niet tientallen en niet honderden en niet duizenden. Er zijn honderdduizenden, er zijn miljoenen tot op de dag van vandaag onder de heidenen die de boodschap van een gekruisigde Christus aannemen. Hoe kan dat? Dit is het antwoord. Het is van Gods wegen. Als u hier vanavond zit, als een gelovige in Christus, dan zegt u: Jezus Christus is Heer door de Heilige Geest. Niemand kan zeggen Jezus Christus is Heer dan door de Heilige Geest. Dan zeg je met John Newton, die het lied Amazing Grace heeft geschreven: I once was blind, but now I see. En wie heeft mijn ogen geopend? Dat heeft God gedaan. God heeft mij de ogen geopend voor Christus. Het is een wonder, maar ik aanbid hem. Het is een wonder, maar ik zie nu wat hij voor mij deed. Dat is iets niet wat ik niet van mezelf heb, maar dat heeft God mij laten zien. En ik heb gehoor gegeven aan zijn roepstem en het is een wonderlijk mysterie natuurlijk, hoe daarin de verantwoordelijkheid van de mens en de soevereiniteit van God samengaan. Maar dat kunnen wij niet begrijpen. Maar Romeinen 9 tot met 11 maakt al heel duidelijk dat deze wonderlijke gang van zaken, dat dat van Gods wegen is. En nou komt het, dat het nodig was dat Israël het niet zou zien. Dat heeft God zo geleid. Want door hun val is de rijkdom naar de heidenen gekomen. En door hun verwerping is verzoening voor de wereld gekomen. Hoe moeten we dat lezen? Nou, dat kunnen we zelfs gewoon biografisch lezen. En daarmee bedoel ik dit. Het is letterlijk zo gegaan. Lees het boek Handelingen. wat Paulus hier schrijft in Romeinen 11. Door hun val is rijkdom naar de heidenen gekomen. Het is in Handelingen na te lezen dat het waar is. Ten eerste, door de vervolging zijn de apostelen voor het eerst Jeruzalem gaan verlaten. Ze waren geroepen om de wereld in te trekken, maar ze bleven in Jeruzalem. Vanwege de vervolging van de Joden, de vervolging van hun eigen volksgenoten, die de apostelen niet moesten en die Stefanus hebben gestenigd. En die wilden dat Jacobus met het zwaard werd omgebracht. En die ook Petrus wilde doden vanwege de vervolging die uitbrak in hoofdstukken 7 en 9 en 10 en 12 van Handelingen. Daardoor zijn ze de wereld ingegaan. Door hun val, door de val van Israël, is het heil de wereld ingegaan. In de reizen van Paulus zien we hetzelfde. Dus Paulus schrijft eigenlijk ook autobiografisch. Hij ging altijd eerst naar de synagogen. Hij ging eerst naar zijn eigen volksgenoten. Het evangelie is een kracht van God tot behoud. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Maar hij ging eerst naar de Jood. In de synagoge werd hij eruit gegooid. En daarom ging hij naar de Grieken. Daarom ging hij naar de heidenen. Door hun val is rijkdom naar de heidenen gekomen. Zo heeft God het geleid. En dan nog één gedachte. En ik weet dat dit ook weer vragen oproept. En toch moet hij hierover nadenken. Wat ik al zei, vers 15. Hun verwerping betekent verzoening voor de wereld. Is het niet waar, lieve mensen? Is dat niet centraal in onze belijdenis dat wij zeggen, de Christus moest lijden? Heeft Jezus dat niet ook zelf gezegd? De Christus moest lijden? Heeft het niet zo moeten gaan? Dat hij werd verworpen? Dat hij werd afgewezen? Dat de steen door de bouwlieden werd afgekeurd? Dat ze hem hebben weggegooid? Moest het niet zo zijn? Dat er werd geschreeuwd weg met hem? En kruisig hem? En is daardoor niet verzoening voor de wereld gekomen? Met andere woorden, zelfs het sterven van Christus. Daarvan zeggen wij toch ook. Zie de soevereine hand van God in wat er is gebeurd. Daarom is hij voor ons het lam geworden dat onze zonde heeft weggenomen. Met andere woorden, zouden we niet eigenlijk blij moeten zijn dat het is gegaan zoals het is gegaan? Is dit niet de bron van onze blijdschap dat we zeggen, Christus is in mijn plaats gestorven aan het kruis. En was het daarvoor niet nodig dat de zijnen hem niet zouden aannemen? Het antwoord is ja. Het was nodig dat de zijnen hem niet zouden aannemen. Door hun verwerping is verzoening voor de wereld gekomen. En nou dit. We zien dus in Romeinen 11. En in het geheel van de geschiedenis van het Nieuwe Testament. Dat het nodig was dat zij over Christus zouden struikelen. En wat heeft de kerk gaan doen? Die is het hun betaald gaan zetten. De kerk is in grote getalen gaan zeggen, kijk, een volk dat zo met de Messias omgaat. Een volk dat de Zoon van God vermoordt. Een volk dat dit doet met degene die aan God gelijk is, is niet waar te leven in deze wereld. De kerk heeft totaal het oog verloren voor het feit dat het zo heeft moeten gaan. En dat de Heere God zelf hier zijn hand in heeft gehad. Maar de kerk is het Israël op niet mis te verstaande wijze betaald gaan zetten. Terwijl we eigenlijk onze behoudenis daaraan te danken hebben. Ziet u dat? Stank voor dank, zou ik durven te zeggen. Stank voor dank heeft de kerk aan Israël gegeven. Terwijl we eigenlijk in zekere zin blij zouden moeten zijn dat Israël hem niet heeft aangenomen. Dat is heel erg. Hun verwerping was dus nodig. Nog één iets om te illustreren deze gedachte. De beeldspraak van de olijfboom en het enten vinden we in dit hoofdstuk natuurlijk. Nou, wij zijn wilde takken. Wij komen van een wilde olijfboom. Wij hadden niet de wet. Wij hadden niet de beschaving van Israël. Wij hadden niet de eredienst. Wij hadden niet de kennis van de profeten. Wij hadden niet de boeken van Mozes. En ook wij, ook hier in de lage landen, ook in dit deel van de wereld, wij zijn van oorsprong ook heidenen. En hier werden allerlei andere goden aanbeden. wilde takken. Met alle, en die afgoderij met alle misstanden en immoraliteit van dien. Heidendom en immoraliteit, daar komen wij vandaan. Wilde takken, maar we zijn geënt op de edele olijf. En we ontvangen de wet van God. En die wetten zijn zeer heilzaam. En we ontvangen het leven dat in die edele olijf is. We krijgen deel aan de beloften. We krijgen deel aan de belofte van verlossing. We krijgen deel aan het leven dat door Israël. Het heil dat uit de Joden is. Daar krijgen we deel aan. Omdat we geënt worden op die edele olijf. En we veranderen. We worden ook edel. God maakt de eenvoudige wijs, zegt de Bijbel. Dat is ons verhaal. Maar weet je, voordat je kan enten, moet je eerst afsnijden. En dat is wat Romeinen 11 ook leert. Sommige van de natuurlijke takken zijn afgerukt. Sommige van de natuurlijke takken zijn afgesneden. Dat is wat er is gebeurd. Je kunt alleen maar enten in een stam. Als je eerst hebt afgesneden. Ook dat beeld bevestigt wat ik net heb gezegd. Het was nodig. Het was nodig. Wij zijn gevoegd bij het leven en de openbaring en de rijkdom en de vettigheid van de olijfboom. Wij hebben deel gekregen aan dat wat door Israël in deze wereld is gekomen. Maar weet je wat de kerk is gaan zeggen ten opzichte van de Joden? Als jullie erbij willen horen, dan moeten jullie al je Joodse wortels en al je Joodse tradities en al je Joodse wetten en je hele Jood zijn moet je vergeten. Nu moeten jullie als ons worden. Terwijl dat een totaal verkeerde manier van denken is. Joden die christen wilden worden, mochten niet meer de Sabbat vieren. Mochten niet meer zich aan de Joodse wetten en tradities houden. Mochten niet meer feesten onderhouden. Mochten niet meer hun kindertjes besnijden. Moesten helemaal heidens worden, ook wat dat soort dingen betreft. Terwijl wij geënt zijn op die edele olijf. De manier van denken is helemaal verkeerd geworden. Het was nodig dat zij worden afgebroken, dat wij zouden kunnen worden geënt. Nou, een volgend punt wat ik zou willen noemen is dit, dan sluit hierbij aan. Ik hoop dat u inmiddels doorhebt dat er echt fundamenteel dingen mis zijn gegaan in christelijke theologie. Ik ben nu ook weer een boek aan het lezen. Has the Church Replaced Israel? En het doet me goed om dit boek ook weer te lezen. En ik word me er steeds meer van bewust dat, en we hebben de reformatie gehad in de 16e eeuw. En prijs de Heer daarvoor. Ik neem aan dat we hier ook als mensen bij elkaar zitten die zeggen de Bijbel alleen. Niet ook de traditie, maar sola scriptura. Dat je terug naar het woord. En de reformatie heeft ons teruggebracht naar de kern van het evangelie. Genade alleen. Geloof alleen. Christus alleen. Alle eer aan God alleen. En alleen het woord van God. En de reformatie heeft ons teruggebracht naar de prediking van de apostelen en de prediking van de Heer Jezus. Ik geloof dat de reformatie van de 16e eeuw, de grootste herontdekking van het evangelie is geweest sinds de vroege kerk. Het was nodig, een grote herontdekking van het evangelie zelf. Het evangelie van de genade. En dat maakt ons vrij en blij. Maar ik geloof dat er een hele nieuwe manier van denken moet komen. En het zou best kunnen dat de verandering die nu langzaam maar zeker gaande is. Want die hele vervangingstheologie staat wel steeds meer op losse schroeven, godzijdank. Het zou best kunnen dat deze paradigm shift, hoe zeg je dat, deze paradigma verandering, een andere manier van denken. We kunnen niet zomaar in het Oude Testament, als er Israël staat, de kerk lezen. Dat dit een nieuwe reformatie teweeg gaat brengen, die nodig is. Want ons beroemen ten opzichte van Israël is fataal. En dat is wel wat er is gebeurd. De kerk is zich in allerlei toonaarden gaan beroemen ten opzichte van Israël. En Paulus geeft ook twee ernstige waarschuwingen in Romeinen hoofdstuk 11. In de eerste plaats dit. Kijkt u met mij naar vers 18. Beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt opdat ik zou worden geënt. Ja, dat is waar, door ongeloof zijn ze afgerukt en u staat door het geloof. Maar heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Beroem u niet tegenover de takken. Maar als je dat wel doet, als je je gaat beroemen tegenover Israël, en als je een hoge dunk krijgt ten opzichte van het Joodse volk, dan is het mogelijk dat God u niet spaart. Wat een waarschuwing. Het is mogelijk dat God de gelovigen uit de heidenen, kerken en gemeenten, niet spaart. De tweede waarschuwing vinden we in het vers daarna. Zie dan de goede tienheid en de strengheid van God, vers 22. Strengheid over hen die gevallen zijn, over u echt de goede tienheid. Als u in de goede tienheid blijft, anders zult ook u afgehouden worden. Als we niet in de goede tienheid blijven, en daarmee bedoelt Paulus, als we niet blijven beseffen dat alles puur genade is. Het is genade, genade en genade alleen dat wij in Christus zijn. En wij doen het niet beter dan Israël, want het is ook van Gods wegen dat zij niet in Christus zijn, hoe raar het ook klinkt, maar dat is wel wat Romeinen 11 leert. En we moeten bij de goede tierenheid blijven en niet gaan denken, wij doen het goed en zij doen het fout. En we moeten ook goede tieren blijven jegens Israël, omdat wij ook zoveel goede tierenheid van God hebben ontvangen. Maar als we dat niet doen, als we verneindigd worden ten opzichte van Israël, en dat is ontzettend veel gebeurd, dan zult ook u afgehouden worden. Ernstige waarschuwingen. Daarom durf ik ook te beweren dat waar we vanavond met elkaar over nadenken. Het staat ook in de folder. Ik las nog even in die folder van Christopher Israël. Weet u, dit is niet waar we vanavond met elkaar over nadenken. Is niet alleen voor mensen die daar speciale interesse voor hebben. We moeten het niet zien als de hobby van sommigen die het fijn en leuk en boeiend vinden om met Israël bezig te zijn. Niet denken van kijk, sommigen die zijn die zijn vooral bezig met de sacramenten en anderen zijn bezig met de Heilige Geest en anderen zijn bezig met evangelisatie en zending en sommigen zijn bezig met Israël. Weet je, alsof het een klein deelgebied is van waar je mee bezig kan houden. Nee, ik geloof dat het noodzakelijk is. Niet alleen voor sommigen, maar voor hele kerken en gemeenten. En voor oudsten en voorgangers en voor predikanten is het noodzakelijk om over deze dingen na te denken. Want het zou heel goed kunnen dat het gebrek aan geestelijk leven in onze kerken. Weet u, het gaat dramatisch slecht met de kerk in Nederland. Het gaat dramatisch slecht met de kerk in West-Europa. Gods geest is aan het werk over de einde der aarde. Er komen ontzettend veel mensen tot geloof in China. En in Zuid-Korea is in 100 jaar tijd is 1/3 van de bevolking bijbelgetrouw christen geworden. En in Afrika zijn er landen waar ontzettend veel gelovigen bij komen. In Zuid-Amerika is de Pinksterbeweging heel groot geworden. Er zijn heel veel mensen gelovig geworden in Jezus in Zuid-Amerika. Weet je, er gebeuren machtige dingen over de einde der aarde. Maar er is één continent wat steeds meer postchristelijk en neo-heidens wordt. En dat is wel ons continent. En dat is vreselijk. En ik heb pas een artikel geschreven voor de Oogst, het maandblad van Tot Helders Volks. En daarin heb ik geschreven, het is een nationale ramp van ongekende grootte. Dat zoveel mensen in ons land zich van God hebben afgekeerd. Want de Bijbel zegt wel, de goddelozen verdwijnen als het kaf. De goddelozen verdwijnen als het kaf. Je kan niet spotten met God. God laat niet met zich spotten. Er zijn steeds meer goddelozen in ons land. En die vergaan als het kaf, zegt de Bijbel. Dat is een ramp van ongekende grootte. En de gevolgen voor het geestelijk leven en het morele leven en de cultuur. Onze cultuur is steeds meer een stervende cultuur vanwege de secularisatie en de ontkerkelijking en het loslaten van God. En het niet meer lezen in de Bijbel. Maar zou het kunnen, lieve mensen, dat die teloorgang van geestelijk leven, die achteruitgang van de kerk, iets te maken heeft met het feit dat ook vanuit ons land, van de 140.000 103.000 Joden zijn vermoord in de oorlog. En dat in dit deel van de wereld de Holocaust heeft plaatsgevonden. En die Holocaust is wel, uiteindelijk zijn de diepste wortels van het Europese antisemitisme zitten in de christelijke theologie. En nou zeg ik iets heel schokkends, maar het is echt waar. De diepste wortels van het Europese antisemitisme, wat uiteindelijk ook heeft geleid tot de Holocaust, zit in christelijke theologie. Zou het kunnen dat er een verband is, wat Paulus hier zegt, het is mogelijk dat God u niet spaart, het is mogelijk dat u afgehouden wordt. Zou er een verband kunnen zijn tussen deze dingen? Omdat de kerk zich heeft beroemd ten opzichte van Israël. En daarom is het niet iets voor hobbyisten. Het is pure noodzaak dat we ons verootmoedigen. Dat we ons laten onderwijzen. Dat we de Bijbel opnieuw gaan lezen. En dat we zo gaan leven dat we niet meer de Joden onmogelijk maken om in Jezus te geloven. Want dat hebben we wel gedaan. We hebben het de Joden onmogelijk gemaakt om in Jezus te geloven. Vanwege ons antisemitisme. Maar dat we iets gaan doen om hen tot jaloersheid te verwekken. Ons beroemen is fataal. En de Heere God heeft zijn volk niet losgelaten. Het komt allemaal voort uit het idee dat God heeft afgedaan met zijn aloude volk. En Paulus leert toch echt hier iets heel anders. Het is onmogelijk om in Romeinen 11 voor Israël ineens de gemeente te lezen. Ik weet dat er dat er mensen zijn die bepaalde versen anders interpreteren. En bijvoorbeeld in vers 26, zo zal Israël zalig worden, daar ook ineens weer de kerk lezen. Dat de kerk zalig zal worden, maar Paulus heeft het gewoon over Israël. Hij heeft het expliciet over het ongelovige Israël. Hij heeft het niet over het gelovige Israël. Hij heeft het niet over het geestelijke Israël. Hij heeft het juist over het ongelovige Israël in Romeinen hoofdstuk 11. Hij heeft het over het lijfelijke volk Israël in deze wereld. En dit hoofdstuk leert heel duidelijk dat de Heere God zijn aloude volk niet heeft verstoten. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Dat is het laatste punt waar ik iets over wil zeggen. Hoe handelt God nu met Israël? De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Ik heb er al iets over gezegd in het begin. Hoe kan je zeggen dat de genadegaven die God aan Israël heeft gegeven, dat die ineens niet meer gelden? Paulus zegt het expliciet, de genadegaven van God zijn onberouwelijk. En de roeping van God ook voor zijn aloude volk is onberouwelijk. Hij heeft nog steeds hen geroepen om een licht te zijn voor de natiën. En dat zal ook gaan gebeuren. De kerk is gaan zeggen, omdat Israël God ontrouw is geworden, daarom is God ontrouw geworden aan zijn volk. Dat is de gedachte. Omdat Israël zo heeft gehandeld met de ultieme openbaring van hun eigen God in deze wereld, omdat zij de Zoon van God zo hebben mishandeld en vermoord, dat is zo'n grote zonde, daarin zijn ze zo ontrouw geweest, dat de trouw van God teniet heeft gedaan. Terwijl bijvoorbeeld Jeremia 31 toch heel duidelijk zegt, dat net zo min als wij de hemel ooit kunnen opmeten en wij de fundamenten van de aarde ooit zouden kunnen onderzoeken, net zo min zal ik heel het nageslacht van Israël verwerpen om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heer. Hoort u dat? De Heer zegt daar heel duidelijk, net zo min als dat dit mogelijk is. Jullie mensen, jullie kunnen onmogelijk de hemel meten. Jullie kunnen onmogelijk weten hoe groot het heelal is. Net zo min, zegt de Heer, zal ik Israël ooit verwerpen om wat ze hebben gedaan. We komen in een heel andere manier van denken terecht als we gaan zeggen, God heeft hen verworpen om wat ze hebben gedaan. De Heere God zegt juist, ik zal hen nooit verwerpen om wat ze hebben gedaan. Ja, ik zal hen tuchtigen. Ja, het is mogelijk dat ik ze uit het land verdrijf. Ja, het is mogelijk dat ze verstrooid worden over de aarde. Het is allemaal gebeurd. Maar ik zal hen nooit verwerpen om wat ze hebben gedaan. Ze zijn en blijven mijn eerstgeboren zoon. Als wij gaan zeggen dat God zo handelt, welke grond hebben wij dan om op te staan? Want hebben wij het dan van onze trouw? Hebben wij het dan van hoe goed wij het doen? Is ons fundament dan dat wij altijd zo gelovig zijn en zo toegewijd aan onze God en dat wij zijn wil altijd zo goed verstaan en dat wij het altijd bij het rechte eind hebben? En werkt het soms zo dat wij eerst aan hem iets geven en dat het ons vergolden wordt? Vers 35, is dat de manier waarop God met ons omgaat? Wij geven hem eerst iets en hij vergeldt het ons. Is het bij God voor wat hoort wat? Staan wij voor het aangezicht van God op grond van onze werken, op grond van ons geloof, op grond van onze goedheid? Is dat de basis van onze relatie met God? Het antwoord is nee, helemaal niet. Als wij zeggen dat de ontrouw van Israël de trouw van God er niet heeft gedaan, slaan wij de grond onder onze eigen voeten vandaan. Dan sla je eigenlijk het hele evangelie van de genade sla je weg. Nee, het is genade van begin tot eind. God heeft zijn volk niet losgelaten. Hij heeft zijn verbonden met hen niet verbroken. Hij heeft zijn beloften aan Israël gedaan, niet teruggenomen. Er zijn veel beloften in het Oude Testament van herstel en redding voor Israël. Veel beloften van herstel en terugkeer naar het land en redding van Israël. En in onze tijd gaan ze in vervulling. Het is genade. En genade alleen. God is trouw. En dat mogen wij weten. Het is een verkeerde manier van denken om zo te redeneren. Weet u, hoe kunnen wij weten, hoe, als we hier vanavond bij elkaar zitten, dan sluit ik mee af en dan gaan we even pauze houden. Maar weet u, hoe kunnen wij vanavond hier vandaan gaan, wetende dat God ons lief heeft? Dat we op weg zijn naar de hemel. Dat niets ons ooit meer zou kunnen scheiden van zijn liefde. Dat God niet tegen ons is, maar dat hij voor ons is. Dat we erfgenamen zijn van het eeuwige leven. Dat we het koninkrijk mogen beërven. En dat God onze God is. Dat hij zegt, ik zal je nooit verlaten. Hoe kunnen wij zeker weten dat we in die gunst van onze God mogen staan? Is dat omdat wij het zo goed doen? Is dat omdat wij zulke goede christenen zijn? Is het omdat wij altijd zo trouw zijn aan God? Nee. Het antwoord is omdat God trouw is. Hij heeft ons lief. Niet omdat we alles zo geweldig goed hebben gedaan. Of zelfs nu alles zo geweldig goed doen. Maar hij heeft ons lief omdat Christus voor onze zonden is gestorven en is opgestaan uit de dood. Het is genade. En het is de trouw van God. Daarom weten we zeker dat we op weg zijn naar het eeuwige leven. Het is alles uit hem, door hem en tot hem. En zo is het ook met Israël. En als straks Israël tot inkeer zal komen, als de geest der gebeden en de geest van de genade over Israël zal worden uitgestort, en als ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben, en als ook zij vanuit hun ongehoorzaamheid de ontferming van God zullen ontvangen, dan zal ook blijken dat het alles genade is. Paulus eindigt dit hoofdstuk met het soli deo gloria, want dan zal blijken dat ook Israël puur uit genade mag leven. Want het is alles uit hem, door hem en tot hem. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Oké, tot zover.